Schriftlezing voor vanmorgen is uit het tweede boek van Mozes. In de gemeente van Wijk bij Heusden ben ik bezig met een prekenserie over dit Bijbelboek. En we zijn vandaag aangekomen bij Exodus 4. En daar wil ik dus ook vanmorgen hier in Oud-Beijerland over preken. Exodus 4, de versen 1 tot en met 17. Exodus 4, vanaf vers 1 tot en met 17. En daar spreekt de Heere aldus tot ons. Toen antwoordde Mozes en zeide: maar zie, ze zullen mij niet geloven, noch mijn stem horen, want ze zullen zeggen: de Heere is u niet verschenen. De Heere zeide tot hem: wat is er in uw hand? En hij zeide: een staf. En hij zeide: werp hem ter aarde. En hij wierp hem ter aarde. Toen werd hij tot een slang. En Mozes floot van haar. Toen zeide de Heere tot Mozes: strek uw hand uit en grijp haar bij haar staart. Toen strekte hij zijn hand uit en vatte haar. En zij werd tot een staf in zijn hand. Opdat zij geloven dat u verschenen is de Heere, de God hunner vaderen, de God Abrahams, de God Isaaks en de God Jacobs. En de Heere zeide verder tot hem: steek nu uw hand in uw boezem. En hij stak zijn hand in zijn boezem. Daarna trok hij ze uit. En zie, zijn hand was melaats, wit als sneeuw. En hij zeide: steek uw hand wederom in uw boezem. En hij stak zijn hand wederom in zijn boezem. Daarna trok hij ze uit zijn boezem. En zie, zij was weder als zijn ander vlees. En het zal geschieden, zo zij u niet geloven, nog naar de stem van het eerste teken horen, zo zullen zij de stem van het laatste teken geloven. En het zal geschieden, zo zij ook deze twee tekenen niet geloven, nog naar uw stem horen, zo neem van de wateren der rivier en giet ze op het droge. Zo zullen de wateren die gij uit de rivier zult nemen, dezelfde zullen tot bloed worden op het droge. Toen zeide Mozes tot de Heere: och Heere, ik ben geen man wel ter tale, nog van gisteren, nog van eergisteren, nog van toen af, toen gij tot uw knecht gesproken hebt. Want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. En de Heere zeide tot hem: wie heeft de mens de mond gemaakt? Of wie heeft de stomme of dove, of ziende of blinde gemaakt? Ben ik het niet, de Heere? En nu, ga heen, ik zal met uw mond zijn en zal u leren wat gij spreken zult. Doch hij zeide: och Heere, zend toch door de hand desgene die gij zoudt zenden. Toen ontstak de toorn des Heere over Mozes en hij zeide: is niet Aaron de Leviet uw broeder? Ik weet dat hij zeer wel spreken zal en ook, zie, hij zal uitgaan u tegemoet. Wanneer hij u ziet, zo zal hij in zijn hart verblijd zijn. Gij dan zult tot hem spreken en de woorden in zijn mond leggen, en ik zal met uw mond en met zijn mond zijn, en ik zal u lieden leren wat gij doen zult. En hij zal voor u tot het volk spreken, en het zal geschieden dat hij u tot een mond zal zijn, en gij zult hem tot een God zijn. Neem dan deze staf in uw hand, waarmede gij die tekenen doen zult. Tot zover. Met Gods hulp willen we bij dit gedeelte stilstaan en als uitgangspunt voor de prediking nemen we het tweede vers. En daar lezen wij in Exodus 4 vers 2. En de Heere zeide tot hem: wat is er in uw hand? En hij zeide: een staf. Onderwijs uit de staf van Mozes. Dat is het thema boven de preek. Onderwijs uit de staf van Mozes. En die staf komen we aan het begin tegen, maar ook aan het einde. Vers 17. Neem dan deze staf in uw hand. Dus dat is eigenlijk toch wel een kapstok waar we dit gedeelte mee kunnen benaderen. Onderwijs uit de staf van Mozes. Drie gedachten. Een verootmoedigende les. Ten tweede een hardleerse leerling. Ten derde een milde leraar. Een verootmoedigende les. Een hardleerse leerling. Maar ook een milde leraar. Dat is de Heere. Onderwijs uit de staf van Mozes. Een verootmoedigende les. Een hardleerse leerling. En een milde leraar. Allereerst een verootmoedigende les. Gemeente, wij ontmoeten Mozes vanmorgen bij de brandende braambos. U valt er wat middenin. Maar als u het boek Exodus vanaf het begin leest, dan ziet u dat Mozes aan het begin van hoofdstuk 3 een braambos ziet branden. En dat zag hij wel vaker daar in die woestijn. Hij liep daar al 40 jaar rond in de droogte, in de hitte. En dan kon er zomaar zo'n doornstruik, wat het eigenlijk maar was, dat kon zomaar in de brand vliegen. Maar dit braambosje had hij nog nooit gezien. Zoiets bijzonders, dat braambos brandde. En hij zag en zie, het werd niet verteerd. En daar, bij die brandende braambos, gaat de Heere Mozes roepen. Ik zal u zenden tot Farao, zo lezen we in hoofdstuk 3 vers 10. Opdat gij mijn volk, de kinderen Israëls uit Egypte voert. Maar wat is dan de reactie van Mozes op die heilige roeping? Als hij daar staat met de schoenen uit, de sandalen moesten van zijn voeten af. Want de plaats waar hij stond was heilig land. En als die heilige God hem roept, wat is dan de reactie van Mozes? Nou, dan lezen wij in de hoofdstukken 3, en dat gaat verder in hoofdstuk 4, dan lezen wij maar liefst 5 tegenwerpingen van Mozes. Maar liefst 5, dat begint al meteen in hoofdstuk 3, vlak na de roeping in vers 11. Toen zeide Mozes, wie ben ik dat ik het volk, dat ik tot Farao zou gaan, dat ik de kinderen Israëls uit Egypte zou voeren. Ja, maar ik zal met jou zijn, Mozes. Dat had de Heere gezegd in vers 12. Ik ben erbij. Maar dan nog een tegenwerping, de tweede. In vers 13 van hoofdstuk 3. Toen zeide Mozes tot God. Dus hier, wanneer ik tot de kinderen Israëls kom en zeg, de God uw vaderen heeft mij tot u gezonden. Dan zullen ze tegen mij gaan zeggen, dan zullen ze vragen, welke God heeft je gezonden? Wat is nou zijn naam? Wat moet ik dan zeggen? En dan gaat God die heerlijke naam openbaren. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik ben. En het hele vervolg van hoofdstuk 3 is eigenlijk een uitwerking van die naam. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik ben die ik ben. Ik ben niet door anderen gemaakt, zoals jij, Mozes, zoals alle andere mensen, alle schepselen zijn dankzij mij. Maar ik ben omdat ik ben. Omdat ik van eeuwigheid God ben. De schepper. Niet afhankelijk van mensen. Niet afhankelijk van Farao. Zelfs niet afhankelijk van jou, Mozes. Maar ik doe wat ik van eeuwigheid heb besloten. Ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zijn zal. Onveranderlijk. En dat betekent ook, ik ben de getrouwe. Als ik iets beloof, Mozes, dan ga ik het ook waarmaken. Dan ga ik het ook vervullen. Daar sta ik voor in, want ik ben die ik ben. Onveranderlijk. En daar klinkt ook in door, ik zeg het maar heel kort, maar daar zou je natuurlijk een afzonderlijke preek over kunnen houden, hebben we ook gedaan. Ik werk, ik ben geen dode God, maar ik ben er, ik leef. En ik kijk niet vanuit de hemel naar de aarde om te zien hoe het daar allemaal gaat en verder geen bemoeienis ermee. Nee, ik werk, ik regeer de aarde. En ik leid alle dingen op de aarde volgens mijn plan. God werkt. Als hij zijn belofte gaat vervullen, dan is hij daar met heel zijn wezen bij betrokken. In zijn almacht, in zijn trouw, in zijn barmhartigheid. Zou je daar niet genoeg aan hebben, Mozes, als je nou zo'n heerlijke naam leert kennen? Nee, want zo komen we bij hoofdstuk 4, ons schriftgedeelte. Toen antwoordde Mozes en zeide: maar zie, ze zullen mij niet geloven, nog mijn stem horen, want ze zullen zeggen: Heere, de Heere is aan jou niet verschenen. Kan wel waar zijn dat Yahweh, die heerlijke naam heeft, dat hij zo'n machtige God is. Maar wie ben jij, Mozes? En dat is de vrees van Mozes. Dat ze gaan betwijfelen of hij wel echt geroepen is, of de Heere wel echt aan hem verschenen is. En je kunt je er iets bij voorstellen. Mozes komt daar naar dat volk. En hij moet dat volk gaan vertellen dat ze verlost gaan worden uit die slavernij, uit die machtige greep van de farao, die wereldleider. Wie ben jij eigenlijk, Mozes? Hoe weten wij dat God echt aan jou verschenen is? Je kunt je er iets bij voorstellen. En de Heere neemt ook de moeite om die tegenwerpingen te gaan weerleggen, om daar een antwoord op te geven. En daar hopen we natuurlijk met name in de derde gedachte nog bij stil te staan. Maar wat is nou het antwoord van de Heere op die derde tegenwerping die wij in Exodus 4 vers 1 lezen? Dat de mensen zullen zeggen: ja, maar hoe kunnen wij dat nou weten, dat God echt aan jou verschenen is, Mozes? Nou, dat is onze tekst. Vers 2. En de Heere zeide tot hem: wat is er in uw hand? En hij zeide: een staf. Dus de Heere zegt niet: Mozes, kijk, er is een staf in je hand. Nee, de Heere die vestigt de aandacht van Mozes heel nadrukkelijk op zijn staf. Mozes moet het zelf zeggen. Mozes, wat is er nou in je hand? Een staf. En die had Mozes. Een herderstaf. Hij was 40 jaar bezig om de schapen van zijn schoonvader Jethro te weiden door de woestijnen heen van Midian. En daar heb je een herderstaf voor nodig. En dat was gewoon een heel eenvoudige staf, gesneden uit een boomtak. Ongeveer 2 meter lang en aan de bovenkant een kromming. En op die staf steunde hij. Dat was een wandelstok waarmee hij door het mulle zand en die onherbergzame gebieden van de woestijnen trok. Daar steunde hij op. Bij al zijn gaan en staan. Die staf had hij ook nodig om de schapen te weiden. Om ze de juiste kant op te sturen en te drijven. En die staf die gebruikte hij er ook om de schapen te tellen. Ze gaan 1 voor 1 onder de herderstaf door. Een staf. En je hoort het Mozes zeggen in gedachten. Als de Heere daar bij die brandende braambos zegt: Mozes, wat heb je nou in je hand? Ja, mijn staf. Maar Heere, wat wilt u daar nou mee zeggen? Wat moet die onbeduidende staf nou betekenen? Als ik naar die Israëlieten toe ga. Dat maakt toch geen indruk? En als ik straks naar de farao moet, zal ik dan met die staf indruk maken? Farao met zijn gouden staf. Ik kom hier met mijn eenvoudige herderstaf. Wat wil de Heere er nou mee zeggen? Welk onderwijs ligt er nou in die staf? Nou, Mozes krijgt een opdracht, vers 3. En hij, de Heere, zeide: werp hem ter aarde. Mozes, die staf die je nou al 40 jaar in je handen hebt, die moet je op de grond gooien. Die moet je loslaten. En dan gaat de Heere daar een teken mee doen. We kennen de geschiedenis. De staf gaat in een slang veranderen en straks ook weer in een staf. Dat zal een teken zijn voor de Israëlieten dat Mozes echt een geroepen knecht van God is. Dat ze het zullen geloven. Een teken voor de Israëlieten. Maar het is ook een teken voor Mozes zelf. Het is een les. Een hele diepe les voor Mozes. Welke les? Nou, die staf, dat is een symbool van kracht. Daar steunde hij op. Als herder heeft hij daar 40 jaar mee gewerkt. Maar die staf is meer dan alleen maar een symbool van kracht. In dat oude oosten was de staf ook een teken van iemands persoonlijkheid. Je zou bijna kunnen zeggen, de staf, dat was de ID-kaart. We lezen in de Bijbel ook dat er namen op staven worden gekerfd. Initialen. Zo'n staf was helemaal gevormd naar de hand van degene die hem droeg. Je kon dus de staf herkennen. Denk maar bijvoorbeeld aan de geschiedenis van Juda met Tamar, zijn schoondochter, waar hij overspel mee bedrijft. Die had zich verkleed als een hoer, Genesis 38, en ze eiste pand. Geef mij uw staf, Juda. En later, dan zegt ze, ja, van wie is deze staf? Met diegene heb ik gemeenschap gehad. En dan ziet iedereen het, dan ziet ook Juda het, dat is mijn staf. Dus die staven waren niet gelijk. Nee, ieder had zo zijn eigen staf. Met zijn eigen kenmerken. En dat was dus eigenlijk een soort ID-kaart, zoals wij die hebben. Dus die staf staat ook symbool voor iemands persoon. Persoonlijke kracht. Als je die twee dingen combineert, kracht en persoonlijkheid. Nou moet Mozes die staf, die symbool staat voor zijn persoon en voor zijn kracht, op de grond gooien. Werp hem ter aarde. En daar zit een verootmoedigende les in. Mozes mag niet steunen op eigen kracht. Dat is wat de Heere niet wil van zijn knecht. Mozes mag het, als hij straks naar het volk gaat, niet verwachten van iets in zichzelf. Maar dat hij het alleen van God moet gaan verwachten. Hij moet dus alles uit handen laten vallen. Hij moet daarvan losgemaakt worden. En dat gaat niet zachtzinnig. Werp hem op de grond. Gooi neer. Dat gaat niet zachtzinnig. Ook niet in het mensenleven nu. Want wij willen onze staf, onze persoonlijke kracht vasthouden. We zijn zo geneigd om daarop te steunen. En die les van die staf, ja, die blijkt ook uit dat tweede teken. Als die staf in een slang is veranderd en daarna weer staf wordt, dan geeft de Heere in zijn goedheid nog een extra teken. Opdat de Israëlieten het zouden weten dat Mozes zijn knecht is. Maar opdat Mozes ook nog meer zou leren. Dan moet hij zijn hand in zijn boezem stoppen. En dan komt die hand eruit. Wit als sneeuw, melaats. Nou, je hand, dat is ook een teken van kracht, hè? Die tekens die zijn niet willekeurig gekozen door de Heere. Daar zit een diepe betekenis in. De staf en de hand, dat zijn tekenen van kracht. Maar die hand is melaats. Vol zweren, wit als sneeuw. Met zo'n hand kun je niets. En dat komt nog dichterbij dan die staf. Hè? Die staf is nog een voorwerp. Maar nou je eigen hand melaats. Nog veel indringender wordt Mozes daarin bepaald bij het feit dat hij niet mag steunen op zijn eigen kracht. Hij moet daarvan afzien, opdat Gods kracht in zijn zwakheid volbracht zou worden. Opdat Gods werk zou blijken, opdat God alleen de eer zou gaan krijgen van dat grote verlossingswerk uit Egypte. Gemeente, dat is hoe de Heere toch werkt. Als hij gaat verlossen. En die verlossing uit Egypte, dat is een beeld van de verlossing uit het diensthuis van de zonde. Daar zullen wij toch altijd moeten leren dat wij niet meetellen. Dat wij niets kunnen doen. We zijn zo geneigd vanwege onze hoogmoed om op onszelf te vertrouwen. Maar wij moeten die verootmoedigende les leren. Om ook in die weg de kracht van God te gaan ervaren. Want dat is toch wel zo wonderlijk, hè? Die staf, die eenvoudige herderstaf. Die op zichzelf helemaal niks kan. Die wordt in vers 20, we hebben het niet gelezen, maar kijkt u maar even aan het slot van vers 20. Die wordt daar genoemd de staf Gods. En Mozes nam de staf Gods in zijn hand. God gaat Mozes, En dat is de les eruit. God gaat Mozes, die in zichzelf geen kracht heeft, God gaat hem gebruiken. Als een middeltje in zijn hand om zijn verlossingsdaden te gaan doen. En dan heeft de Heer maar heel weinig nodig. Hè? Als hij middelen gebruikt, gebruikt de Heer altijd maar hele eenvoudige middelen. Onbeduidend. In zichzelf stelt het allemaal niks voor. Dat is nog zo. Maar de Heer gebruikt die middelen juist daarom. Opdat het zou blijken dat hij alleen door zijn kracht alles doet. Jongens en meiden, jullie zien dat Mozes die staf op de grond gooit. Die staf die verandert in een slang. En dan krijgt Mozes ook een opdracht. Hè? Dan moet hij die slang gaan pakken. Grijp haar bij haar staart. Hij moet dat dier gaan pakken. Misschien vind je het ook wel bang, eng om een dier te pakken. In deze tijd heb je heel veel spinnen. Buiten in de tuin veel spinnenwebben. En om dan zo'n spin te pakken, dat vind je misschien wel heel spannend. Dat durf je niet, je deinst ervoor terug. Maar hier zijn vast ook wel jongens en meiden die zeggen, ja, een spinnetje, die pak ik wel even. Dat stelt niks voor. Maar nou een slang pakken. Stel je nou eens voor, je bent in een kamer en daar kronkelt een slang. En niet een kleintje. Nee, een slang van 2 meter lang. Net zo breed als de preekstoel ongeveer. Dat was bij Mozes het geval. Daar kronkelt die slang. En nou moet Mozes die slang gaan pakken. Zou je dat durven? Mozes durft het niet. Kijk maar, want we lezen aan het slot van vers 3. Mozes vlood van haar. Mozes ging op de loop. Mozes die al zo vaak een slang gezien had in de woestijn. Die was echt niet zomaar van de leg hoor. Die had al heel veel slangen gezien. Maar Mozes ging op de vlucht voor die slang. Hij maakte zich uit de voeten. Maar hij moet die slang wel gaan pakken. Dat is de opdracht. Grijp haar bij haar staart. Mozes moet iets doen wat hij eigenlijk niet kan en niet durft. Maar hij doet het wel. Mozes gehoorzaamt de opdracht van de Here. En jongens en meiden, daar zit een les in. Ook voor jullie. De Here vraagt dingen van ons, ja, waar wij tegenop zien. Dingen die wij niet kunnen. Maar als wij zijn stem gehoorzamen, dan wil hij ook zijn zegen geven. Dan wil hij alles geven wat je nodig hebt om die taak te volbrengen. Dat zien we ook bij Mozes. Hij mag toch die slang pakken bij de staart. En dat was echt wel gevaarlijk. Want zo'n slang die kon zich omdraaien. Ook al had je hem bij de staart, dan kon hij nog steeds bijten. Maar hij gehoorzaamt. En de Heere zorgt ervoor dat die slang weer een stok wordt. Weer een staf wordt. Wat is het belangrijk om de stem van de Heere te gehoorzamen. Mozes moet dat ook leren. En dat moeten wij allemaal leren. Maar dat is de enige weg, jongens en meiden. Om de zegen en de genade van de Heere te gaan ontvangen. In de weg van de gehoorzaamheid. We gaan naar onze tweede gedachte. Een hartleerse leerling. Ik heb het al gezegd aan het begin van de preek. Je ziet in Exodus 3 en 4 maar liefst 5 tegenwerpingen van Mozes. De Heere die doet er alles aan om Mozes over de streep te trekken. Om het zo maar even te zeggen. Maar iedere keer bedenkt Mozes weer een andere uitvlucht. Maar liefst 5 in totaal. Wat is Mozes dan toch een hardleerse leerling? En nu is het gevaar groot dat wij op Mozes gaan neerkijken. Van ja, die Mozes, hè, die had toch eigenlijk wel gewoon meteen moeten luisteren. En het is waar, als de Heere roept moet je luisteren. Moet je gehoorzamen. Maar Mozes doet het niet. Maar in plaats van neer te kijken op Mozes, laten wij eens proberen na te gaan. Wat zijn nou de oorzaken waarom hij niet luistert? Misschien kunnen we daar ook iets van leren met betrekking tot onszelf. Onze ongehoorzaamheid. Ik zou 2 dingen willen noemen in deze tweede gedachte. Mozes, die ziet in, een van de dingen. Mozes ziet in wat voor een verantwoordelijk en wat voor een groot werk hij moet gaan doen. Wat voor een onmogelijke taak hij krijgt. Hij moet dat volk gaan leiden. Hij moet naar de farao en hij weet als geen ander hoe het in het paleis van de farao toegaat. Hij heeft daar ook bijna 40 jaar gewoond. Kun je het begrijpen dat hij er tegenop ziet? Dat grote werk. Hoe moet hij nou dat volk uit Egypte gaan uitleiden? Hè? Want dat is wel wat de Heere zegt als hij hem roept. Door uw hand ga ik Israël uit Egypte uitleiden. Het zijn niet zomaar bezwaren geweest. Het zijn reële bezwaren geweest. Dat kun je ook afleiden uit het feit dat de Heere er echt op ingaat. En we lezen in vers 14 dat de toren van de Heere ontsteekt. Maar dat is in vers 14 en dat heeft ook een speciale reden. Zullen we straks nog zien als de Heer het geeft. Nee, de Heere neemt de moeite om Mozes tegemoet te komen in zijn bezwaren. De Heere weet het ook. Mozes kan het van zichzelf niet. En die bezwaren die mogen er in zeker opzicht ook zijn. En die bezwaren die zijn er misschien ook al bij u en bij jou. Als de Heere ons roept tot een taak. Als morgen de scholen weer gaan beginnen en je voor de klas moet staan. Dan heb je ook een taak van de Heere gekregen. Of als straks de zondagschool weer gaat beginnen. Of het jeugdwerk, volgende week opening winterwerk. Of een taak in zijn koninkrijk, ambt. Of maar gewoon heel eenvoudig in je gezin. Wat is dat ook een heerlijke, maar ook een hoge taak. En als je dan ziet op jezelf, net als Mozes. Dan zijn er toch duizend bezwaren. Nou, die mogen ook uitgesproken worden. En wat Mozes doet, hij is een hardleerse leerling. Maar zijn fout zit er niet in dat hij zijn bezwaren op tafel legt. Dat hij beseft dat het van zijn kant nooit kan. Nee, dat is de realiteit. Van onze kant kan het nooit. Van onze kant is het onmogelijk. En daar zit iets bevrijdends in. Om dat nou maar gewoon te erkennen. En daar is ook genade voor nodig om dat werkelijk te gaan belijden. Maar daar zit iets bevrijdends in. Soms kom je mensen tegen en het lijkt alsof je ze steeds meer tegenkomt. Het is nooit eens onmogelijk. De golven die komen wel tegen het schip aan, maar ze stromen nooit eens over het dek heen. Ze kunt altijd nog bekijken hoe het verder moet. En ze beginnen direct ook bij de belofte van God. En als ze iemand anders in de put zien zitten, ja eigenlijk, ja, op een geforceerde manier proberen ze hem eruit te halen. Dat zorgt alleen maar voor kramp. Laten we nou maar gewoon die bezwaren inzien. Laten we nou maar onze onmogelijkheid belijden. Want God is een God van wonderen. Hij doet wonderen. Hij alleen. En zo wordt ook de verwondering in het hart geboren. In de weg van sterven aan jezelf. In de weg van de onmogelijkheid wil de Heere zijn genade, zijn wonderdaden gaan geven. Maar wat is nou wel de fout van Mozes? Een fout die er maar niet uit wil, waar hij steeds weer in terugvalt. Het gaat bij Mozes nog zo om zichzelf. Kijk maar naar vers 1 van hoofdstuk 4. Toen antwoordde Mozes en hij zei, zie, ze zullen mij niet geloven, nog mijn stem horen. In plaats van dat Mozes zich nou druk maakt of dat volk God gelooft. Geloof dat God is opgestaan tot de strijd. Is Mozes zo druk met zichzelf. Ja, maar heren, wat als ze mij niet aannemen als een knecht van u. Mij niet erkennen. Mozes die zit ertussen. En Mozes moet ertussenuit. Mozes die, ja dat is toch de rode draad in die tegenwerpingen. Het is net alsof Mozes zegt, ach had ik maar wat meer. Was ik maar wat welsprekender. Ik ben zo zwaar van tong, zo zwaar van mond. Nee Mozes, je bent zwaar van hart. Dat is het probleem. Je wil nog wat zijn in plaats van dat er een totale overgave is aan de Heer. Dat je je als een onder de dienstknecht laat gebruiken door die almachtige en trouwe verbondsgod. Nee, had ik maar wat meer welsprekendheid. Kon ik maar wat meer uit mijn bevindingen vertellen, zodat ze zouden geloven dat ik een knecht van u was. Heere, wie ben ik? He, zo begon het. Wie ben ik? Dat was het eerste wat Mozes zei in hoofdstuk 3 vers 11. Wie ben ik? Hij wil zo graag nog wat zijn. In plaats van dat hij nou ziet op wie God is. Ik ben die ik ben. Dat is God. Maar Mozes is veel meer met zijn ogen gericht naar binnen. Wie ben ik? En daar zit toch de grote fout. Dat is toch het ongeloof in het hart van Mozes. Bezwaren zijn er. Aan onze kant alleen maar. Maar met die bezwaren moeten we toch naar de Heere. We mogen daar toch niet in blijven steken. En we mogen toch nooit verwachten dat wij de Heere nog een handje moeten helpen. Dat lijkt er bij Mozes toch in te zitten. Als je het allemaal zo analyseert, al die tegenwerpingen. Als het nou bij mij wat beter was, als ik nou wat beter kon praten. Ja, dan zou het misschien nog wel gaan. Nee, Mozes. Je moet er helemaal tussenuit. En Mozes is een kind van God. Mozes is er dus, ja, is er dus door genade al een keer helemaal tussenuit gegaan. Want als de Heere werkt in je leven, dan ga je er vroeg of laat helemaal tussenuit. Dan moet je alles uit handen laten vallen. En dat is Mozes, de staf uit je hand. En toch, het kruipt er iedere keer weer tussen. Dat eigen ik, dat wil nog wat meedoen. Dat wurmt zich overal tussen, met die kruipolie. Dat is de kwaal van Mozes. En juist als de Heer je een taak geeft, hè, als de Heer je roept tot zijn dienst, dan denk je zo snel, en dat blijft een probleem, iedere keer steekt het weer de kop op. Ik moet het doen. Ik moet God helpen. Nee, daar zit God helemaal niet op te wachten. God heeft in alles voorzien. Gemeente, hebt u die kwaal leren kennen? Die kwaal zit in ons hart. Ook al weet je met je verstand, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. He, dat zegt God. We weten het wel, want we zijn rechtzinnig, toch? Niet door onze kracht, niet in eigen kracht. Niet het werk door mij volbracht. Dat kun je allemaal zingen, dat kun je weten. Maar om dat nou te doorleven, om nou echt overal doorheen te zakken, dat is genade. Dat is een les. Er is dus in ons leven ook helemaal geen plaats voor genade. Want dat is wel het radicale van de genade. Wij moeten er helemaal tussenuit. God doet alles. En wij doen 0%. We moeten wel gehoorzamen, we moeten wel de middelen gebruiken. Maar wie dat werkelijk doet, zal ervaren. God doet het voor 100%. Het zaligmakende werk komt alleen uit zijn hart. Nou, wat heb je nou nodig? Als je net als Mozes zo'n hardleerse leerling bent. Zo moeilijk geneigd om dat nou te aanvaarden. Dat je er helemaal tussenuit moet. Wat heb je dan nodig? Dan heb je een milde leraar nodig. En dat is onze derde gedachte. Een milde leraar. Een geduldige leraar. Die je in je zwakheden te hulp wil komen. En zo'n leraar heeft Mozes. Dat zien wij toch in dit gedeelte. Wat is de Heere langmoedig, geduldig en zo mild. Hij neemt Mozes helemaal bij de hand. En die mildheid van de Heere die blijkt uit verschillende dingen. Allereerst wijs ik u op het feit dat de Heere maar liefst 3 tekenen geeft. 3 tekenen. Aan Mozes. Opdat het volk zou weten dat hij echt een knecht van God is. De stok wordt in een slang veranderd en weer stok. Het tweede teken hebben we ook al even gezien. De hand die melaats wordt en genezen. En dan het derde teken, dat is vers 9. Het zal geschieden, zegt de Heere, Zo zij ook deze twee tekenen niet geloven, nog naar uw stem horen, zo neem van de wateren der rivier en giet ze uit op het droge. Zo zullen de wateren die ge uit de rivier zult nemen, dezelfde zullen tot bloed worden op het droge. Hoort u hoe zacht de Heer met Mozes omgaat? En ik wijs u ook nog even op vers 5. Daar zegt de Heer: opdat zij geloven dat de Heere u verschenen is, de God hunner vaderen, de God Abrahams, Isaacs en Jacobs. En Mozes, alsof dat niet genoeg is, ik geef je nog een teken. Mozes heeft helemaal niet om die tekenen gevraagd. De Heere geeft ze in zijn goedheid. En dat had toch bij één teken kunnen blijven. Dat teken van die staf die een slang wordt en die door Mozes weer tot een stok wordt. Dat was toch al indrukwekkend genoeg. Dat was toch overtuigend. Ja, maar Mozes, ik doe er nog een schep bovenop. Mozes, ik zal voor alles zorgen. Ik zal dat volk wel overtuigen. Ja, alsof het niet genoeg is, geef ik je nog een teken. Teken van de hand. En als die twee tekenen niet genoeg zijn, Mozes, hier nog een derde teken. Dat teken van dat Nijlwater wat op het droge gegoten moet worden, wat in bloed verandert. Wat ook ziet op de ondergang van de vijand van Egypte. He, dat bloed, dat wordt geen water meer. Nee, Egypte gaat onder. De Nijl, dat stond toch symbool voor heel de kracht van Egypte. En dat blijft bloed. En daar mag dus Israël in zien. De vijand zal het onderspit delven. Daar zal God voor zorgen. Drie tekens voor het volk. Maar ook drie tekens voor Mozes in zijn ongeloof. Om hem te hulp te komen. Gemeente, wat een zachte en wat een milde leraar is dan toch de Heere. Dat hij die tekens geeft bij zijn belofte. En dan mogen we hier toch ook wel even een lijn trekken naar de tekens die de Heere aan ons geeft. Doop, avondmaal. De Heere die had het kunnen houden bij zijn belofte. Hoe groot is het dat we zijn belofte mogen hebben. Dat hij als een belovende verbondsgod tot ons komt. Als de Heere, ik ben die ik ben. Zouden we genoeg aan moeten hebben. Maar nou is de Heere zo'n milde leraar. Hij, ja, en Guido de Bres zegt het zo mooi in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 33. Om ons in onze zwakheid en onze grovigheid, onze lompheid, want dat zijn we, zwak en lomp, om ons daarin te hulp te komen, buigt de Heere zich zo laag over ons neer, dat hij ook nog tekens geeft om de belofte van het evangelie te verzegelen. Wat een goedheid dat de Heere die tekenen geeft. De Heere die geeft niet alleen die tekenen. Het gaat nog verder in hoofdstuk 4. Hè, als Mozes na die drie tekenen nog een tegenwerping heeft. In vers 10. Heere, ik ben geen man wel ter tale. Heere, ik ben zwaar van tong. Ik ben zwaar van mond. En wat er van waar is. Dat is maar de vraag. Wij lezen in Handelingen 7 de reden van Stefanus. Dat Mozes was onderwezen in alle wijsheid van Egypte. Handelingen 7 vers 20. Machtig in woorden en werken. Dat staat ook in Gods woord. Op een andere plek. De reden van Stefanus. Mozes was machtig in woorden en werken. Zou Mozes gestotterd hebben? Zou Mozes niet goed kunnen spreken? Nou, het is maar de vraag. Maar weet u, eigenlijk is dat ook nog niet eens van belang of het nou echt zo was. Of het nou zomaar een uitvlucht is. Of dat het echt was dat hij een spraakgebrek had of niet welsprekend was. De wortel zit dieper. Dat is weer die kwaal, hè, waarin de tweede gedachte op gewezen is. Die hardleersheid. Hij verwacht het toch nog ergens van zichzelf. Maar dan zegt de Heere zo heerlijk. Wie heeft de mens de mond gemaakt, vers 11? Wie heeft de stomme of de doof of de ziende of de blinde gemaakt? Ben ik het niet? De Heere. En daar komt ook de Heere in zijn heerlijke verbondsnaam weer naar voren. Ben ik het niet, Mozes? De God die onveranderlijk is. Die nooit zijn woord op de aarde laat vallen. De schepper. Als ik de mond kan maken, als ik de tong kan formeren, zou ik dan jou geen woorden kunnen geven? Zou ik jou dan niet de woorden in de mond kunnen leggen, Mozes? Waarom zou je daaraan twijfelen? Waarom twijfel je aan mij? Ben ik het niet? De Heere. Zo komt de Heere naar hem toe. En ook die tegenwerping wordt beantwoord. Maar dan nog, hè? Dan komt nog die vijfde tegenwerping in vers 13. Och Heere, zend toch door de hand desgene die gij zou zenden. En dan komt eigenlijk de aap uit de mouw. Mozes zegt eigenlijk, Heere, zend toch iemand anders. Zend toch door de hand desgene die u zou zenden. Maar zend niet mij, zend toch iemand anders. Kijk, achter al die bezwaren van onmacht schuilt onwil. Dat is wat erachter zit in vers 13. Heere, zend maar iemand anders. Ik wil niet. Ik wil die taak niet op me nemen. Laat iemand anders dat maar doen. Ik heb geen vrijmoedigheid. Onwil. En dan wordt de Heere toornig. Als de Heere zo geduldig is geweest om die bezwaren van onmacht weg te nemen. En als het net zich eigenlijk sluit. Dat er maar één bezwaar, en dat is toch het grootste bezwaar, overblijft. Ik wil niet. En dan wordt de Heere toornig. Een gemeente, daar zit ook een les in voor ons. Wij zijn ook, net als Mozes, zo geneigd om ons achter onze onmacht te verschuilen. Ik zou wel willen, maar ja, ik kan niet. En daar kom je nog wat beter mee voor de dag, hè. Maar om nou te belijden, om nou eerlijk gemaakt te worden, om nou maar te zeggen... Heere, achter al mijn bezwaren, daar zit een hartgrondige onwil. Ik wil u helemaal niet dienen. Ik wil uw stem niet gehoorzamen. Ik ben een vijand van u. Maar dat is wel wat erachter zit. Laten wij onszelf beproeven, gemeente. Als u vaak klaagt over uw onmacht, zit daaronder niet uw onwil. De kwaal moet echt blootgelegd worden. Om in die weg ook te gaan leren dat de Heere een zeer gewillig volk heeft. Op de dag van zijn heerkracht. De Heere wordt boos. Met zwakheid en met onmacht daar heeft de Heere zoveel geduld mee. Maar onwil, we zien het in vers 14. Toen ontstak de toren des Heeren. Dat is de Heere toch heilig verontwaardigd. Over onwilligheid. Dat kan de Heere niet dulden. Hij wil ons in al onze zwakheden te hulp komen. Maar een onwil dat tergt hem zo diep. Laten we dat nooit vergeten, gemeente. En toch, ook in dat bezwaar, blijkt de Heere zo'n milde leraar. Want wat zegt de Heere? De Heere die gaat Mozes een helper geven. Aaron. We lezen in vers 14, als de Heere torent, hij zegt, dan zegt hij niet, Mozes, nou is het klaar, nou ga ik inderdaad wel iemand anders roepen. Jij bent zo onwillig, jou kan ik echt niet gebruiken. Het is waar, maar de Heere zegt het niet. De Heere buigt zichzelf over Mozes in zijn onwil neer, zo langmoedig, zo genadig. Mozes is niet Aaron de Leviet, je broeder, vers 14. Ik weet dat hij zeer wel spreken zal. En ook zie, hij zal uitgaan u tegemoet. En dan staat er in het Hebreeuws iets heel moois. Het staat er net anders dan in de vertaling. Hij zal uitgaan u tegemoet. Er staat eigenlijk, hij is uitgaande u tegemoet. Mozes, Aaron is al onderweg. Voordat jij je... tegenwerping op tafel legde, was ik al bezig om een helper naar je te sturen. Aaron is uitgaande je tegemoet. Eer zij roepen, zal ik antwoorden. Wat een milde leraar. Voor zo'n onwillige en onmachtige en hardleerse leerling. Gemeente. Zou je nog bij die God weg kunnen blijven? Zou je er niet naar gaan verlangen om op zijn leerschool te zitten? Als je er nog niet zit. Als je nog geen plekje heb gekregen op de leerschool van vrije genade. Zo'n milde, zo'n lieflijke leermeester als de Heere, de God van Abraham, Isaac en Jacob, die is er niet. Zo geduldig. Zo traag tot toorn. En het is een wonder dat het pas in vers 14 staat. Traag tot toorn. Groot van goedertierenheid en waarheid. De Heere, die heeft in alles voorzien. De Heere heeft al van eeuwigheid in alles voorzien. Hij was erop berekend dat Mozes en dat al zijn volk en knechten onmachtig en onwillig zijn in zichzelf. Maar nou heeft God van eeuwigheid een gewillige knecht gevonden, afgezonderd. Als wij de Heer Jezus in de raad des vredes horen roepen: ik kom om uw wil te doen. En als er één bezwaren had kunnen hebben tegen het werk, dan was het wel de Heer Jezus. Mozes hoefde die slang maar bij de staart te pakken. Christus ging de kop van de slang beetgrijpen om hem te vermorzelen. Wat een strijd. Wat is hij benauwd geweest. Verlaten door zijn vader. Dat wist de Heer Jezus allemaal van tevoren hoe het zou gaan. Mozes wist het niet. Christus wist het wel. Maar niet één bezwaar. Mijn liefde en ijver brand. Dat is nou Christus. De gewillige knecht die onwilligen en onmachtigen in alles te hulp wil komen. Die is nou gezonden door God de Vader. En wat blijkt daarin dat het waar is wat we zingen in Psalm 103 vers 7. Hij weet ook. Hij weet van eeuwigheid wat van zijn maaksel is te wachten. Zwak van moed. Klein van krachten. Dat geldt ook voor Mozes. Dat geldt ook voor ons. En stof van jongs af geweest. Maar de Heere is er van eeuwigheid op berekend. In hem is een volheid. Om in al onze nooddruft te voorzien. Kent u die leraar? Dat is de grote vraag. Zit u op zijn leerschool? Heeft hij al uw tegenwerpingen al eens beantwoord? Als dat nog niet zo is, kijk dan nog eens goed naar dat derde teken, dat water wat in bloed verandert. De vijanden zullen vergaan. Niet alleen Farao, maar ook ik als een rechtzinnig kerkganger weiger om die staf uit handen te gooien. Dan zal ik vergaan. Als ik toch nog iets wil zijn, toch nog iets wil bijdragen, dan zal ik in het stof bijten. Maar als je nou niet meer weet hoe het van uw kant moet, als je nou een verlangen hebt om je door zijn hand te laten leiden, wat we zongen, om nou nederig naar hem te vragen, en om je nou door zijn milde hand te laten leiden, dan mag ik tegen je zeggen waar onze schriftlezing mee eindigde. Vers 17. Neem dan deze staf in uw hand. Mozes, die staf. Neem hem maar in je hand. En ga maar naar Egypte terug. Ga maar naar je broeders in Goshen. Ga maar straks naar de Farao. Je kunt het van die staf niet meer verwachten. Maar door die staf ga ik wonderen doen. En dat heeft de Heere gedaan. Hè? Onze kinderen weten wel. Al die wonderen. Mozes moest zijn staf over het water houden. Het water werd bloed bij de Nijl. Mozes moest met de staf op de grond slaan. En er kwamen kikkers en luizen. Mozes moest de staf over de Rode Zee houden. Mozes moest met de staf op de rotssteen slaan. En er kwam water uit. Neem deze staf met u, Mozes. Deze staf die je eerst uit je handen moest laten vallen. Neem maar mee. Ik ga die staf gebruiken. Ik ga Israël verlossen. En dan kom ik nog even terug op allen die een taak hebben. Die niet weten hoe ze dat in eigen kracht moeten doen. Die opzien tegen het komende jaar. Neem deze staf met u. Als je niet weet hoe het verder moet in je gezin. In het opvoeden van kinderen of kleinkinderen. Neem toch deze staf met u. Om uit te gaan in de mogendheden des Heren. Neem die staf met u, pelgrim. Die staf die verootmoedigende les bevat. Niet door kracht nog door geweld, maar door mijn geest. Die staf moet ons vergezellen door de woestijn van het leven. En als we door die genade die staf in onze hand mogen nemen, ja, dan zullen we hem ook eenmaal neer mogen leggen. Mozes ook moeten doen op de berg Nebo. Toen mocht hij de staf neerleggen. En toen mocht hij wat anders in zijn hand krijgen. Toen mocht hij de staf inruilen voor een palmtak. Om in dat nieuwe Jeruzalem voor eeuwig te zingen. Door u alleen. En dat om het eeuwig welbehagen. Amen. Wij gaan zingen op Psalm 32, vers 5. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven.